Er zijn nog een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande dinsdag om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond om 19:45 is er weer de jongvolwassenkring. En dan is er vandaag de tweede afkondiging van hen die voor de kerkenraad belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Leendert Maarte van de Bos, Apollonia Johanna Marina van de Bos Doorn, Arend Willem But, Gerrit Aard But, Janna Adriana Heijstek, Jannetje van der Laan, Witte Jacob Nachtegaal, Johanna Clara van der Valk Herrewijnen en Willemtje Johanna Verhagen. Zij hopen in de morgendienst aanstaande zondag belijdenis in het midden der gemeente af te leggen. Volgende week zondagavond zal er bediening van de heilige doop zijn. Dan vindt vandaag de eerste huwelijksafkondiging plaats van het huwelijk van Pieter Willem Meerkerk en Mathilda Elisabeth Baan. Vandaag is er één collecte voor de kerkelijke kassen. Volgende week is er een collecte voor de kerk en een tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 119, de versen 69 en 78. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, en het heil is ver van het goddeloos geslacht dat gans vervreemd van deugd en reine zeden de inhoud van uw wetten niet betracht. 69 en 78 van 119.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het boek Jozua en uit het eerste boek der Koningen. Uit Jozua lezen we hoofdstuk 6 vanaf vers 20 en uit 1 Koningen 16... lezen wij het laatste gedeelte van dat hoofdstuk, beginnend bij vers 29. Allereerst dus Jozua 6, vers 20 tot het einde en daarna 1 Koningen 16, een deel. Na de schriftlezing zingen we Psalm 74, vers 9. Wij zien aan ons na al dit ongeval geen tekenen meer van uw gunst gegeven. Het volk dan juichte als zij met de bazuinen bliezen, en het geschiedde als het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich, en de muur viel onder zich en het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en ze namen de stad in. En ze verbanden alles wat in de stad was, van de man tot de vrouw toe, van het kind tot de oude en tot de os en tot het klein vee en de ezel, door de scherpte des zwaards. Jozua nu zeide tot die twee mannen, die verspieders des lands: gaat in het huis van de vrouw, van de hoer, en brengt die vrouw van daaruit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Raagab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat ze had. Ook brachten ze uit al haar huisgezinnen en zij stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbranden ze met vuur, met al wat erin is. Alleen het zilver en goud, mitsgaders de koperen en ijzeren vaten, gaven ze tot de schat van het huis des Heren. Dus liet Jozua de hoer Raagab leven en het huisgezin haars vaders en al wat zij had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua, En zijn gerucht liep door dat ganse land. Dat als eerste schriftlezing, dan nu 1 Koningen 16 vanaf vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. En Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël te Samaria 22 jaren. En Achab, de zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heren, meer dan alle die voor hem geweest waren. En het geschiedde, was het een lichte zaak dat hij wandelde in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, dat hij nog tot vrouw nam Izebel, de dochter van Et Baal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en Baal diende en zich voor hem boog. En hij richtte voor Baal een altaar op in het huis van Baal, het welk hij te Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een bos, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God Israëls, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel, de Betteliet, Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld, naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Al jaren geleden hebben we met elkaar het woord van de Heere beluisterd uit de eerste hoofdstukken van het boek Jozua. En toen zijn we gekomen tot en met dat deel in het boek Jozua dat ons vertelt over de inname van Jericho, de muren van Jericho die toen door het geloof gevallen zijn. Ik heb u aangekondigd dat ik van plan ben met de prediking aan de hand van het boek Jozua nu weer door te gaan. En vandaag dus voor de eerste keer weer een preek uit dit Bijbelboek. Nog even aansluitend aan de verovering van Jericho, luisteren we vanmorgen naar datgene wat Jozua uitgesproken heeft in vers 26 van hoofdstuk 6. En u zult begrepen hebben dat we dat combineren met het laatste vers van 1 Koningen 16. Dus Jozua 6, vers 26... en 1 Koningen 16, vers 34, daar vindt u de woorden voor onze tekst. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. In zijn dagen bouwde Hiel de Betteliet Jericho. Op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld, naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua, de zoon van Nun, gesproken had. Als we vanmorgen de Heren om zijn zegen bidden, Dan denken we ook aan onze zieken. Nog altijd is zuster Knape, al is haar toestand uitermate zwak in Calando. Ernstig ziek, je zou ook zeggen, tot bij het naderen van de dood is zuster Verolme in de Samaritaan. En wij bidden ook voor broeder, de oude broeder Broeren uit de Goede Ree, die in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen. Laat ons samen bidden. Genadige God, als we deze zondag na Pasen nog de vrucht van Pasen mogen ontvangen, alleen al daarin dat ge ons opnieuw een rustdag geeft. En dat is toch in verband met Pasen dat we dat op de zondag mogen beleven. De opstandingsdag, de dag waarop gij, Heer Jezus, uit het graf zijt verrezen. De dag waarop gij begonnen zijt uw kerk te bezoeken, onmiddellijk al de vrouwen, later op de dag nog weer anderen en 's avonds de discipelen. Als wij op deze dag, die ook vrucht van Pasen is, mogen samenkomen om uw woord te horen verkondigen, dan willen wij u van meet af bidden, weest u in ons midden. En bezoekt u ons met uw heil. En laat het werk van de Heere Jezus onder ons plaats mogen vinden. Heren, we hebben geen verdiensten. Dat u ons deze dag geeft en dat u ons uw woord geeft en dat u ons daarbij nog vele andere zegeningen geeft. Dat is allemaal onverdiend. Daar hebben wij geen recht op. En als we eerlijk zijn, en zeker als u ons eerlijk maakt, zodat we niet anders meer kunnen zijn dan eerlijk, dan zullen we het moeten erkennen en belijden, Heere, wij zijn geringer dan al de weldadigheid en trouw die gij aan ons betoond hebt. En dan zullen we eerlijk voor u buigen en erkennen, als we naar uw wet geluisterd hebben, dat we schuldig staan aan alle geboden. En dan zullen we er ook geen verontschuldigingen meer voor zoeken. Eerlijk makende genade maakt ook, Heere, dat we uit al onze schuilhoeken worden uitgedreven en dat we al onze eigen gerechtigheden verliezen en dat we worden ook in de beleving wat we in uw ogen zijn, zondaren, onwaardigen. Maar dat zal, als gij dat werkt door uw Heilige Geest, tegelijkertijd ook gepaard gaan met de roep om genade. Om vergeving, om kwijtschelding, om ontferming. Heren, mogen we u daar dan ook om bidden. Met belijdenis van onze zonden en onze onwaardigheid, u tegelijkertijd ook moedig vragen, Heren, ontfermt u zich over ons. En bezoek ons met uw heil. En geef dat de prediking van uw woord ons dan ook inderdaad wat mag geven. Als nodig is ook wat mag ontnemen, want er zijn ook dingen die we kwijt moeten. Maar laat de prediking van uw woord door de bediening van uw Heilige Geest ons toch ook wat mogen geven. En dan uit de volheid van Christus. Zijn genade, zijn goddelijke ontferming. En laten we zo vandaag mogen ervaren, Heren, dat u de zondag nog altijd gebruikt als uw werkdag. Als wij van u het gebod gekregen hebben om de Sabbat te heiligen, dan hebt u het op u genomen om dan bijzonder op die dag uw geest te laten werken. Juist omdat het woord verkondigd wordt en omdat dat woord verkondigd wordt met de bedoeling om er zondaren door zalig te maken. Heren, wilt u dan vandaag krachtig en heerlijk en ook onder ons werken? En dat we het ondervinden mogen dat u waarlijk in ons midden bent, ontdekkend en overtuigend, maar ook onderwijzend en uw genade openbarend. Heren, vergeef ons onze zonden. Vergeef het, alles wat wij tegenover u, de Heren, hebben misdaan in de afgelopen week en nog veel langer in ons leven. Wilt u ons wassen en reinigen in het bloed dat gij, Heere Jezus, gestort hebt? Nog maar kort geleden mochten we daarin bijzonder bij stilstaan. in de lijdenstijd, op de Goede Vrijdag, de boodschap van de gekruisigde, de boodschap van de lijdende zaligmaker, de boodschap van de borg voor zondaren, de boodschap van het bloed dat reinigt van alle zonden. En al is het thema voor de prediking na Pasen anders geworden, heren, dit blijft toch altijd de ondertoon. Dit blijft ook de ondergrond van alles wat er verder gezegd kan worden. En er zou geen evangelie en geen evangelieprediking zijn als het buiten het bloed van de Heer Jezus om moest gebeuren. En als er geen sprake kon wezen van het open graf. Maar die centrale waarheden staan er. En ze blijven de dragende grond vormen, heren. Niet alleen voor de rechte prediking, maar ook voor de rechte beleving van het heil in het leven van uw kinderen. Schenk ons dan zicht op die dingen die gij geopenbaard hebt en waarin de zaligheid van uw kerk verklaard ligt. En laat ons hart daarnaar uitgaan. En wilt u ons bewaren, o Heere, wilt u ons bewaren voor alles wat daar niet mee overeenstemt. Wat daar zelfs ook maar een millimeter van afwekt. Houd ons bij uw woord, bij het rechte getuigenis. Zegen zo uw woord, Heere, en laat uw geest ons leiden en in ons wonen. Mogen we ook vanmorgen u weer bidden voor hen die onder ons ziek zijn. Sommigen heel ernstig ziek, sommigen al heel ver naar de dood toe genaderd. Wekenlang is dat eigenlijk met zuster Knapen al het geval. En elke keer weer blijkt dat er toch nog weer meer van haar krachten af moesten. En dat ze nog weer meer verzwakte. En dat ze nog weer meer dichter bij de dood kwam. Heere, ontfermt u zich over haar en laat uw aangezicht in genade aan haar lichten. Ook al is haar levensweg zwaar en al zijn de omstandigheden waaronder ze verkeert moeilijk en al zijn de ogenblikken van helder te kunnen denken gering, ontfermt u zich over haar. Wees ook met zuster Verolme, Heere, u kent haar situatie. Ze is er vaak in heel veel dingen niet meer bij met haar geest. Onbereikbaar voor anderen, mogelijkheden van contact zijn er nauwelijks. Maar heren, het staat u niet in de weg om ook haar hart te bereiken. Spreek tot haar ziel. En geef haar in de afbraak van haar aardse lichaam te ervaren dat u haar niet vergeet en nog minder verstoot. We denken ook aan onze oude broeren. Moest op zijn hoge leeftijd naar het ziekenhuis, heren. Het lijkt goed te mogen gaan. We danken u daarvoor. Wilt u uzelf aan hem verder ook in gunst bewijzen als een helper in de nood, als een God van alle vertroosting, die voor lichaam en ziel weet wat hij nodig heeft en die hem dat ook genadig wil schenken. Zegen zo ook anderen die we niet met name noemen, en mogen we elkaar aan u de Heere opdragen, Heere, in de wetenschap dat u alleen helpen en zegenen kunt. Ontfermt u zich dan. Zegen uw woord, overal waar het gebracht wordt. Laat de Heilige Geest er gebruik van maken om uw rijk uit te breiden. En wil uw naam heerlijk maken in het midden van deze wereld. God van alle genade, hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen op Psalm 62, de versen 5, 6 en 7. In God is al mijn heil, mijn eer. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn. En vertrouwt wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. 5. 6 en 7 van 62. Gemeente, ze hebben er niet voor hoeven vechten. Er zijn ook geen slachtoffers aan de kant van Israël gevallen. Er is zelfs niemand, zelfs niet licht, gewond geraakt. En toch hebben ze de eerste stad van het land Kanaan, van het beloofde land, in handen gekregen. En het enige wat ze daarvoor hadden moeten doen is lopen, zwijgen, juichen en vooral geloven. Geloven in God die het beloofd had, in God die het doen zou. Geloven en dan ook zien dat het geloof niet te vergeefs is, maar dat de Heere zijn woord waar maakt. En zo heeft Israël de eerste verovering mogen behalen in het land Kanaan. En er is niemand in het hele leger van Israël, er is niemand onder het volk van Israël die kan zeggen dat hebben wij mooi gedaan. Dat hebben we nu echt zelf tot stand gebracht. Ze kunnen alleen maar tegen elkaar zeggen en de vinger omhoog wijzen en zeggen, die roemt, roemen in de Heere. Maar dan komt die stad Jericho ook helemaal aan de Heere toe. Dan zullen de Israëlieten daar ook niks voor zichzelf van mogen nemen. Deze eersteling, en dat gaat terug op wetgeving die de Heere omtrent eerstelingen van de oogst gegeven had. Deze eersteling is helemaal voor God. En dat betekent dat wat er van waarde is in Jericho, dat mogen de Israëlieten wel oppakken, maar dat moeten ze ook weer inleveren. Dat moet bij de schat van het huis des Heeren gevoegd worden. Goud, zilver en andere dingen van waarde. En de rest moet verbrand worden. Verdwijnen. Bovendien, wat de Heere hier gedaan heeft, direct na de overtocht over de Jordaan heen, dat zal Israël nooit mogen vergeten. Toen ze uit Egypte trokken, had de Heere nadrukkelijk bepaald dat ze die nacht van hun bevrijding nooit zouden mogen vergeten. En alle jaren moesten ze gedenken aan die paasnacht. Die nacht waarin de engel des verderfs voorbij ging. Die nacht waarin de Heere de deuren van het slavenhuis opendeed. De nacht waarin de Heere Farao er eindelijk toe bewoog om Israël los te laten. Dat mogen ze nooit vergeten. Dat moet altijd in hun herinnering voortleven. En daar moeten de vaders en de moeders de kinderen gedurig weer van vertellen. Maar wat er gebeurd is bij de Jordaan en wat er gebeurd is bij de verovering van het land van de stad Jericho, dat mag evenmin vergeten worden. En weliswaar heeft de Heere daar geen bepalingen voor gegeven die op de paar bepalingen omtrent het jaarlijkse Pascha vieren lijken. Maar de doortocht door de Jordaan werd gemerkt door dat monument dat Jozua moest oprichten. En bij dat monument moeten zelfde dingen gedaan worden als bij de paasmaaltijd. Daar moeten de kinderen ook onderwezen worden als ze vragen wat betekenen die stenen. Dan hebben die ouders te vertellen wat God gedaan heeft. En als het gaat om Jericho, als het gaat om de manier waarop Jericho veroverd is, door de Heere aan Israël gegeven is, dan moet het nog weer op een andere manier in de herinnering blijven. Dan moet het op deze manier in de herinnering blijven en ze mogen het nooit vergeten. En iedereen die in de buurt komt waar vroeger Jericho als versterkte stad lag, die moet het zich inderdaad weer kunnen herinneren aan de hand van wat hij daar met zijn ogen voor zich ziet. Daar moet altijd een puinhoop blijven liggen. Jericho mag nooit worden herbouwd. In ieder geval niet als versterkte stad, als vesting met muren en poorten. Dat er later kennelijk onder Gods goedkeuring ook wel mensen in Jericho zijn gaan wonen. En dat vinden we in de dagen van het Nieuwe Testament ook nog. Denk maar aan Zacchaeus, die oppertollenaar, die ook in Jericho woonde. En Bartimeus, die daar ook een plekje had. Dat er toch weer mensen zijn gaan wonen, dat was op zichzelf niet verboden. Maar het mocht geen vestingstad zijn, het mocht geen burcht zijn. Het mocht geen stad zij zoals Jericho voor die tijd was. En om dat te voorkomen, moet Jozua op bevel van de Heere die ontzaglijke woorden spreken, die beginnen met vervloekt. Vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heeren die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. En als hij het toch doet, zegt Jozua in diezelfde vloek, dan zal hij wel ondervinden dat hij die stad grondvest op zijn eerstgeboren zoon en dat hij haar poorten stelt op zijn jongste zoon. Waarom deze ontzaglijke woorden, deze dreigende, als van de donder rommelende woorden, vervloekt? Is dat nou een woord om in deze omstandigheden te spreken, terwijl het volk zo verheugd zich mag verwonderen over het feit dat de Heere die stad Jericho op deze manier aan hen gegeven heeft, terwijl de stemming van het volk een stemming van blijdschap en dankbaarheid en verwondering is, moet Jozua daar doorheen roepen, vervloekt? Waarom moet dat? Maar waarom mag niemand die stad herbouwen? En waarom moet dat een puinhoop blijven? Ik zei al, het is de eersteling en die komt aan God toe. Maar er zijn nog een aantal andere dingen die van Jericho gezegd kunnen worden. Wat is gebleken in Jericho? Twee dingen op zijn minst. Twee boodschappen die in het woord van God terug te vinden zijn en die in Jericho waar zijn gebleken. In de eerste plaats, God laat de zonde niet ongestraft. Wat heeft hij zo vaak gezegd? En dat is in Jericho gebleken. De Heere kan lang geduld hebben, hij heeft lang geduld gehad met de inwoners van die stad Jericho, die goddeloze Kanaanieten met hun afgoderij en met al die zondige praktijken die aan de afgoderij verbonden waren. Ik zei, de Heere kan er lang geduld mee gehad hebben en hij heeft er lang geduld mee gehad en hij heeft het lange jaren aangezien hoe hem oneer werd aangedaan en hoe hij vervangen werd door afgoden en door allerlei andere gruwelen het volk zich onrein gemaakt heeft. Hij heeft het lange tijd aanschouwd. Maar het oordeel blijft niet uit. Wat God gedreigd heeft, dat gebeurt. Want de Heere verafschuwt het kwaad. Toen en nu. Dus het eerste waar die puinhoop van Jericho van spreekt is, je kunt er inderdaad op aan mensen, er komt een dag van de afrekening. Zonde blijft niet ongestraft. Zonde wordt bezocht. Gods recht zal doorgang krijgen. En de Heere staat niet toe dat die boodschap van zijn woord tot zwijgen gebracht wordt. Dat zal Israël altijd moeten weten. Het ging hier nu wel over het gericht over de Kanaanieten. Maar als zij in dezelfde zonde vallen in Israël, en als zij die sporen ook gaan volgen, en als zij net als de Kanaanieten ook Baals en andere goden gaan dienen, dan kunnen ze denken dat het lang goed kan gaan. Maar het gaat een keer verkeerd. Want God bezoekt het kwaad. Israël, denk eraan. En al die keren dat je langs Jericho reist, denk eraan. Het kwaad wordt bezocht. En het tweede waar die puinhoopje van Jericho van sprak, dat is, hoe kreeg Israël nou eigenlijk die stad Jericho in handen? En hoe kreeg het volk Israël eindelijk eigenlijk het hele land Kanaan in handen? Is dat niet heel duidelijk een gave Gods geweest? Hoe komt de mens in het bezit van geestelijke goederen? Hoe gaan de beloften Gods in vervulling?
Kun je daar zelf voor zorgen? Moet een mens dat allemaal zelf doen? Of hangt het alleen maar af van Gods genade? Hier in Jericho wel heel bijzonder. Je kunt zeggen, ja, maar voor de rest moesten ze ook strijden en hun wapens gebruiken. En vielen er zelfs slachtoffers. Jawel, maar het hele boek Jozua maakt duidelijk dat zelfs ook dan, als de Heere hen inschakelt, het God van de hemel is die het hen doet gelukken. En dat het niet hun zwaard is die hen dat land doet erven, maar dat het Heeren rechterhand alleen is. En dat hij de vijanden benauwt en beangstigt. En dat hij de vijanden verslaat. Want anders was dat ongeoefende volk Israël nog nergens geweest tegenover die strijdbare helden in Kanaan. Nee, de boodschap is wel heel duidelijk. Zal een mens Kanaan beërven, dan kan het alleen als God het hem uit genade geeft. Als genadegeschenk van de hemel. En dat mogen ze ook nooit vergeten. Dat zullen ze zich ook altijd moeten herinneren. En daar zullen ze elkaar ook gedurig aan moeten herinneren. En elke keer als ze Jericho bezoeken, of als er iemand bij langskomt die in Jericho geweest is en die nog eens een keer vertelt van ik heb die puinhoop daar gezien, dan zullen ze het elkaar weer mogen zeggen, ja, zo is het. God heeft ons dit land gegeven. Als een blijk van zijn goede tierenheid en van zijn onverdiende gunst. Maar dan komen de vragen. Want Jozua kan dat nou wel zeggen. En het volk heeft dat ook lange tijd gehoorzaamd. En die vloek die heeft kennelijk nogal wat indruk gemaakt. Want het is hele tijd later pas voordat iemand de euvele moed heeft om tegen die vloek van Jozua in te gaan. Kennelijk heeft het volk toch zo onder de indruk van die vloek van Jozua het nooit eerder geprobeerd om Jericho weer een vestingstad te maken. Maar dan komen de vragen en die zullen er ongetwijfeld ook wel geweest zijn. Vragen die misschien in stilte gesteld zijn. Vragen die op een gegeven ogenblik ook hardop uitgesproken zijn. Is dat eigenlijk wel veilig? Want bij Jericho ligt de grens. En als ze nou aan de andere kant van de Jordaan eens plannen maken, de Ammonieten of Moabieten of Edomieten die daar wonen, om een invasie te beginnen in Israël, dan zullen ze in de buurt van Jericho proberen de Jordaan over te steken. En dan hebben ze bij Jericho een vrije intocht, want er is niemand die die stad en die dat land daar en die de grens daar kan verdedigen. Dat is een open stad, daar kun je zo doorheen als vijand. Is dat wel vertrouwd? Is dat wel verantwoord? Zal er toch niet een keer wat moeten gebeuren daar? Grenzen moeten toch beveiligd worden? En zeker daar waar grenzen gemakkelijk doorgedrongen, doorgebroken kunnen worden. En daarom is al die tijd, die puinhoop van Jericho, ook een vinger geweest die omhoog wees. En die zei, verwacht het maar van de Heere. Want als de Heere gezegd heeft, laat het zomaar blijven. Dan hoeft de mens ook achter die open grens, waar de vijand zomaar binnen kan komen, niet bang te wezen. Dan is Jericho misschien nog een veel veiliger plek dan waar dan ook. Want daar houdt God de wacht. En iemand die beseft wat Jericho's puinhoop zegt, die kan in het geloof de dichter van Psalm 121 naspreken. Van waar zal mijn hulp komen? Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus de boodschap die van die puinhoop Jericho, wat vroeger Jericho was, uitgaat, is eigenlijk wel heel duidelijk, gemeente. En dat is een boodschap die vandaag nog klinkt en klinken moet, omdat het woord van God die boodschap door de eeuwen heen niet heeft veranderd. Er wordt verkondigd, laat ik het nog even samenvatten, de boodschap van gericht en van zegen. En er wordt gedurig opgeroepen tot geloof en tot geloofsgehoorzaamheid. En wat gaat er nou gebeuren als Jericho herbouwd wordt? Als die puin, dat puin opgeruimd wordt. Of als ze de grond gaan egaliseren. En dat puin plat walsen en daar een nieuwe stad op gaan bouwen. En er weer muren omheen gaan zetten en poorten in gaan brengen. Wat gebeurt er dan? Dan wordt de stem van het woord van God tot zwijgen gebracht. Dan hoort niemand daar meer dat God de zonde toch zal bezoeken. Want de mens is wijzer dan God en de mens weet het ook beter dan God. En dan hoort niemand daar in de buurt van Jericho meer de boodschap dat en dat daar alleen veiligheid is. Als we in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten en vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dat betekent dus heel concreet dat als je langs Jericho loopt, je de overtuiging kan krijgen en dat je er ook bij kan leven. Oh, mens kan zondigen en hij blijft wel ongestraft hoor. Je kan alles wel doen en God ziet het allemaal wel door de vingers. En als je langs Jericho loopt, dan kun je dan bij jezelf denken, ja, maar vroeger was dat misschien wel waar, dat we alleen door genade zalig kunnen worden, maar het blijkt dat de mens zelf ook nog een hoop kan doen, hoor. Er zijn ook nog andere wegen om behouden te worden en om in bezit van de erfenis gesteld te worden. En je hoeft niet zozeer en zo hard op de Heere te vertrouwen, je moet zelf je maatregelen nemen. Je moet je eigen verantwoordelijkheid goed onderstrepen. En in je eigen verantwoordelijkheid moet je zelf overal voor zorgen. En je hebt God niet overal bij nodig, want je kunt zelf een hele hoop. En daarom ligt er zo'n ernstige waarschuwing in die woorden die Jozua gesproken heeft. Want deze goddeloze conclusies mogen ze in Israël nooit gaan trekken. Het is, en nou begrijpt u het is wel een heel zwaar woord, maar het is een woord waarin de pure genade Gods doorklinkt als Jozua zegt, vervloekt zij die man. Want de Heere wil zijn volk bij het woord houden. Bij het door hem gegeven woord dat waar gebleken is. En dat zo waar gebleken is dat de Kanaanieten dat hebben ondervonden en dat de Israëlieten dat aan de leven hebben ondervonden. En dat voor iedereen toen klaar en helder was. En dat moet door de geslachten heen bewaard blijven. God wil zijn volk bij zijn woord, bij zijn getuigenis, bij het woord dat spreekt van oordeel en van vrijspraak. Bij het woord dat spreekt van vloek en van zegen, voor altijd bewaren. En ik zei al, jarenlang heeft die puinhoop daar gelegen. Maar dan komt koning Achab. En dat is een man van wie we gelezen hebben dat hij meer kwaad deed in de ogen des Heren dan alle die voor hem geweest zijn. Om te beginnen wandelde hij in de wegen van de zonde van Jerobeam. Dat was nog niet genoeg goddeloosheid. Hij trouwde met een prinses uit het noorden, uit Syro-Fenicië. Die bracht de Baaldienst mee. Die vrouw had kennelijk nogal wat invloed, ook op haar man. Die overheerste hem helemaal en Achab was een willig werktuig in haar handen. En hij deed wat zij wilde dat hij deed. En hij vond het goed dat ze haar priesters, haar Baalspriesters meebracht. En die kregen ook nog een functie en werden betaald uit de schatkist. En die konden hun werk doen, hun Baal godsdienst propageren. En zodoende is onder de regering van Achab, en u hoort het Elia zeggen, als hij de Heere zijn nood uitklaagt bij de berg Horeb, ze hebben uw profeten gedood, ze hebben uw altaren omgeworpen, en er is niks meer van de dienst des Heeren over. En in het kader van de afbraak van Israëls godsdienst, in het kader van de afbraak van al de instellingen die de Heere gegeven heeft, waarin hij zijn genade aan zijn volk heeft geopenbaard, past nu ook heel precies die maatregel die hij neemt als hij op een gegeven ogenblik een architect bij zich in het paleis laat komen, Hiel uit Bethel. En als hij deze Hiel het plan voorlegt om Jericho eindelijk eens een keer te gaan herbouwen. Want Achab heeft heus wel oog voor zijn taak als koning en naar maatstaven van de wereld gemeten is het nog niet eens de slechtste koning geweest die er was. En hij ziet zijn verantwoordelijkheid ook. En hij rekent het ook tot zijn verantwoordelijkheid dat hij in de dagen van gevaar die eventueel komen, zijn volk moet beschermen. En dat hij maatregelen moet nemen en genomen hebben waardoor de bescherming van zijn volk gegarandeerd is. En in de overweging van wat daar allemaal dan tot zijn taak behoort, is zijn oog gevallen op die puinhoop Jericho. En toen heeft hij bij zichzelf gedacht, dat is niet verantwoord. Daar moet wat aan veranderen, want stel dat ze van de andere kant komen en ze willen ons land binnendringen. Dan hebben ze in Jericho makkelijk werk. Dus dat moet veranderen. En toen hij dat plan eenmaal bij zichzelf had laten rijpen, toen kwam dat moment dat die architect Hiel de opdracht kreeg om plannen te maken, tekeningen te maken en met de herbouw van die stad te gaan beginnen. Ja, maar die vloek van Jozua dan, waar ze tot op dat moment toch eigenlijk allemaal ontzag voor hadden gehad. Het past ook helemaal in het kader van de manier van denken van Achab, dat hij dat ook helemaal aan zijn laars lapt. Die vloek Jozua, die Jozua één keer uitsprak, zou hij zich daardoor laten weerhouden? Zou dat invloed op zijn beleid hebben? Kun je denken. Als een mens eenmaal met God afgerekend heeft en met de dienst van de Heere, dan durft hij nogal wat. Dan gaat het van stap tot stap al verder op die weg die naar het verderf voert. En dan durf je openlijk de Heere te weerspreken. En dan durf je openlijk het woord van de Heere tot zwijgen te brengen. En dan schudt een mens alle vrees en alle angst die hij vanuit zijn natuurlijk bestaan nog zou kunnen overhebben van zich af. Want hij wil van God en van zijn woord dan ook echt helemaal niets meer weten. En Hiel zal van hetzelfde soort geweest zijn. Die zal zich van die vloek van Jozua ook niet al te veel hebben aangetrokken. En zodoende gaat de man aan het werk. En ze proberen het getuigenis dat de Heere door de puinhopen van Jericho al die tijd heeft laten verkondigen tot zwijgen te brengen. U zegt, maar dat is toch erg? En ik spreek u niet tegen. Want dat is ook erg. Als een mens zoals Achab samen met Hiel ten slotte zo ver durft gaan dat ze het woord van de Heere helemaal tot zwijgen brengen en zich er helemaal niets meer aan gelegen laten liggen. Dat is erg. Zou u dan durven denken dat wij reden hebben om op Achab en op Hiel neer te zien? Of moesten we eigenlijk vanmorgen de conclusie trekken dat dit kwaad dat wij bij deze mensen constateren ook niet tot deze twee mensen beperkt is gebleven, maar dat dat toch een vrij algemeen verbreid kwaad is. En als we die conclusie eenmaal trekken, dat het een vrij algemeen verbreid kwaad is, dan geloof ik dat we, als we heel eerlijk met onszelf willen omgaan, ook eens een ogenblik naar onszelf moeten kijken en onszelf eens aan datgene wat hier in het woord van God geopenbaard wordt, moeten afmeten. Zou het dan wel eens mogelijk kunnen zijn dat wij bij een eerlijk zelfonderzoek tot de conclusie komen dat wij ook wel eens wat van het woord van God in twijfel trekken? Of dat wij ook wel eens een deel van het woord van God tot zwijgen brengen en dat we er bewust niet naar willen luisteren en dat we er ook niet naar willen handelen? Dat we er ons eigenlijk ook niks van aantrekken als de Heere zegt, zoals hij door die puinhopen van Jericho zei en zoals het ook letterlijk duidelijk in zijn woord geopenbaard is, dat we er ons ook niks van aantrekken als de Heere ons zegt, mensen, denkt u erom, je kan wel zondigen en je kan wel tegen mijn wet ingaan, En je kan mijn geboden wel naast je neerleggen. En je kan wel denken dat je dan toch succes kunt hebben in het leven. En je kunt dat nog zegen noemen ook. En het kan er nog op lijken dat dat jarenlang doorgaat. Maar denkt u er wel om dat er een dag van de afrekening komt? Houden we daar echt rekening mee? Of zijn wij dus eigenlijk in dat opzicht toch wel zo ongeveer een beetje gelijk in ons denken aan het denken van Achab? Hoeveel van ons bewijzen het in de praktijk van hun leven? Dat ze eigenlijk van de gedachte uitgaan, ja, ik weet wel dat het niet mag. En ik weet wel dat ik het niet doen moest. En ik weet wel dat ik zo niet praten mag. En ik weet wel dat ik niet roddelen mag. En ik weet wel dat ik niet begeren mag. En ik weet... Maar je doet het toch. En je denkt dat God het niet ziet. En dat de Heer het niet hoort. En dat je ongestraft kunt blijven. En dat de Heer het nooit zal vergelden. En hoeveel van ons zijn er die eigenlijk ook veel te weinig acht slaan op die andere boodschap die de Heer hier laat verkondigen. Namelijk dat we alleen maar zalig kunnen worden door genade. Er zijn wat mensen, er zijn wat christenmensen die toch proberen langs een andere weg zalig te worden. Niet alleen, niet, zeker niet alleen door de weg van enkel genade van Gods kant. Maar je kunt zelf ook nog een hoop, nietwaar? Met je godsdienst en met je ijver en met je ernst en met je goede werken, met je eigen gerechtigheden. En zo proberen we het langs een andere weg. Dat is buiten de Heere Jezus Christus om. Nee, natuurlijk, u zult zeggen, dat doe je helemaal niet. Want je hebt natuurlijk best de diepe overtuiging dat het alleen maar door Christus kan. Zal wel wezen. En je kunt de naam van de Heere Jezus er ook nog wel 100 keer bij noemen. En je kunt ook nog wel net doen alsof jij voor jezelf het ook nog een keer geloven dat het echt alleen maar is door dat je in de Heer Jezus en in zijn genade en in zijn gerechtigheid bent gaan geloven. Maar als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken, gemeente, dan ga je toch ontdekken dat je naast God en naast Christus nog zoveel in je eigen handen probeerde te nemen en dat je dat ook in rekening wilde gebracht hebben. Je deugd moet ook nog eens een keer veranderen in een wegwerpelijk kleed. En je gerechtigheden en je vromigheden moeten ook nog eens een keer je ontvallen. En die wenkvinger die omhoog wees en die er ons gedurig aan wil herinneren, stel op de Heere in alles uw betrouwen. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Daar moet je schuilplaats zijn, daar moet je je veiligheid zoeken, voor tijd en eeuwigheid, in leven en sterven. Die vinger die ons om hem wijst, op zijn beschermende genade. Ach, we nemen onze eigen maatregelen en we dekken onszelf in en we beveiligen onszelf. En we doen het nog met een beroep op onze verantwoordelijkheden ook. En zo steunen we ook weer op iets van onszelf. Vlees tot onze arm stellen, noemt de Bijbel dat. Zou je daar veilig achter zijn? Ik weet wel, de middelen die God geeft, mogen we gebruiken, moeten we gebruiken. Dat moest Israël straks ook gaan doen bij de verdere verovering van Israël. Maar o wee, als ze hun eigen God, als ze hun eigen zwaard, als hun afgod gingen bekijken. En als ze hun eigen kracht gingen roemen. En als ze hun eigen inzichten en als Jozua zijn eigen talenten als veldheer zou gaan verheffen tot medeoorzaak van de successen. Wee, die mens die iets naast of in de plaats van God stelt. Hoe het dan afloopt als hij al aan het werk gaat, de man gaat aan het bouwen. Hij komt uit Bethel. Dat zal er ook wel niet voor niks staan, gemeente. Niet als een mededeling van, oh, die man die woonde in Bethel. Wat was Bethel? Bethel, dat was zo'n plaats van een verbasterd heiligdom. Daar stond al die jaren nog dat heiligdom dat Jerobeam had opgericht met dat gouden kalf. Daar is de ziel van Hiel kennelijk vergiftigd geweest. De omgeving waar hij woonde, de omgeving waar hij gedurig verkeerde, de invloeden die er van dat valse heiligdom uitgingen, hebben zijn ziel helemaal losgeweekt van de ware dienst van God. En hij is zo gaan denken dat het voor hem helemaal geen probleem meer was om die opdracht van Achab te gaan uitvoeren. Hij heeft zich er waarschijnlijk nog wel heel vereerd mee gevoeld dat hij nou juist uitgekozen was. Een man met een vergiftigde ziel. Die gaat aan het werk. Hij zal er wat fraais van maken. Koning zal tevreden zijn. Maar het valt hem nog niet mee. Want terwijl hij al aan het werk gaat, gaat God ook aan het werk. Want het woord van God moet blijven spreken, zelfs daar. Hij wil het niet weggedrukt hebben in deze wereld. Nooit. En wat gebeurt er zodra hij al aan het werk is en hij zal begonnen zijn? Uiteraard zoals een echte bouwmeester dat altijd doet met het leggen van een fundament. En als het fundament gelegd wordt, dan blijkt dat de Heere ook aan het werk is. Hoe dan? Plotseling komt de dood in het gezin van Hiel. Er waren van tevoren helemaal geen tekenen dat die oudste jongen ernstig ziek was. Maar zodra dat fundament gelegd is, zodra de grondvesten van Jericho gelegd zijn, slaat de dood toe. En Hiel moet zijn werk onderbreken, want hij moet zijn oudste jongen gaan begraven. Laat hij zich dan gezeggen? Denkt hij dan terug aan wat Jozua eens een keer zei? Hij gaat toch door met zijn werk. En de stad, de nieuwe stad, verrijst. De muren staan er ook al omheen. Nou, de poorten nog. Dat is het laatste. En als de poorten, de zware poorten, in hun hengsels glijden. En als de poorten straks gesloten en geopend kunnen worden. Dan is er weer de dood. En dan moet hij alweer naar de begraafplaats. Dit keer met het lichaam van zijn jongste zoon. En zo ging dat woord van Jozua even daarvoor gesproken letterlijk in vervulling. Zo gebeurde wat er in de vloek gedreigd was. En het gebeurde tot op de laatste letter. Op zijn oudste, op zijn eerstgeboren zoon zou hij die nieuwe stad grondvesten. En op haar, zijn jongste zoon, zou hij haar poorten stellen. En zo is het, zo lezen wij in 1 Koningen 16 vers 34, letterlijk gebeurd. Het kost hem zijn kinderen. En het zou kunnen wezen, dat zou in het Hebreeuwse taaleigen kunnen liggen, dat hij niet alleen zijn oudste en zijn jongste zoon erin kwijtraakt, maar ook alle zonen die daartussenin gelegen hebben, gezeten hebben. Allemaal. Dat toevallig? Ja, zo kun je dat natuurlijk uitleggen. En zo zal hij het ook uitgelegd hebben. En zo zullen de mensen het in zijn omgeving ook wel uitgelegd hebben toen ze probeerden hem een beetje te troosten. Dat is nou ook wat, Hiel, dat is nou ook wat. Dat nou net samen moest vallen, hè? Toevallig, hè. Maar voor degene die het woord van God zich nog herinnert, is er niks toevallig. Waarom gebeurt het? Omdat God het gezegd had. Omdat God aan het werk is. Dat woord van de Heere wordt bestreden daar in Jericho, op die bouwplaats. Maar terwijl de Heere, het woord van de Heere bestreden wordt en de waarheid die daar gepredikt wordt, wordt weggedrukt uit Israëls leven en uit Israëls geheugen en uit Israëls geweten, is de Heere aan het werk om zijn woord te bevestigen. Want met het woord van God is niet te spotten, gemeente. De boodschap van de straffende gerechtigheid Gods die de Heere daar wilde laten verkondigd hebben, dat de zonde inderdaad bezocht wordt en dat de zondaar een keer ontdekt wordt en dat de Heere zijn zonden een keer ordentelijk voor zijn ogen zal stellen als hij zich niet bekeert en dat de dag van de afrekening komt. Die boodschap van de straffende gerechtigheid, die zal in Jericho verkondigd blijven worden. Zij het daar niet meer door die puinhoop, want die is weggewerkt. Maar door het grafmonument van de zonen van Hiel. Daar laat God het dan voortaan verkondigen. De zonde blijft niet ongestraft. En de ongerechtigheid blijft niet onbezocht. De stem van het graf van Hiel's zonen verkondigt het. En dat graf van Hiel's zoon is nou klaar op dezelfde dag waarop Jericho herbouwd is. Zo alleen kon Jericho herbouwd worden. Het kost een mens ontzaglijk veel als hij zich aan het woord van God onttrekt. Het kost een mens ontzaglijk veel als hij in zijn ongehoorzaamheid tegenover het woord van de Heere zal willen volharden. Dus die boodschap die ons herinnert aan de gerechtigheid die de zonde bezoekt, blijft klinken. En wat gebeurt er met die andere boodschap die daardoor die puinhopen van Jericho verkondigd werd, al die jaren, al die eeuwen, de boodschap van Gods genade, de boodschap dat Kanaan een gave van de hemel is, de boodschap dat de Heere zijn volk in het land gebracht heeft, en dat de Heere zijn volk zegent, en dat de Heere zijn volk alles schenkt wat ze nodig hebben. Die boodschap van Gods genade, die boodschap moest ook zwijgen, volgens Agab en Hiel. En die boodschap is gaan zwijgen. Dan kun je daar in Jericho niks meer van horen. En alleen die oordeelsboodschap bleef daarover. En daarom zegt de schrift het, gemeente, ze zei het toen, ze zegt het nog, het woord Gods is eeuwig. Daarom zegt het woord van God met alle ernst dat het vreselijk is om te vallen in de handen van een levende God. Want wie het evangelie verwerpt, wie die boodschap van Gods genade verwerpt, wie daar niet naar luisteren wil, die daar niet naar handelen wil, die zichzelf wil verlossen, die zichzelf wil beschermen, die zijn eigen veiligheid voor zijn eigen veiligheid garant wil staan, die een eigen weg heeft ontdekt en die Gods weg niet meer nodig heeft en denkt nodig te hebben, wie het evangelie van Gods genade verwerpt, die houdt geen evangelie meer over, maar alleen een dreigwoord. En daarom is het woord uit de Hebreeënbrief in deze geschiedenis ook zozeer van toepassing. Als wij op zo grote zaligheid, als verkondigd werd door de vervallen muren van Jericho, als wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, waar moet een mens dan verschijnen? Voelt u de ontzaglijke ernst die uit deze geschiedenis spreekt? En dat krijgt nog alleen maar meer gewicht, gemeente, als wij van het Oude Testament vanmorgen ook nog even de lijnen doortrekken naar het Nieuwe Testament. Want wat God in Jericho en in de inname van Jericho en door de puinhopen van Jericho was begonnen te verkondigen, namelijk dat hij zijn zondaarsvolk alleen door genade redt. Dat is natuurlijk nog veel rijker en veel heerlijker geopenbaard geworden in het Nieuwe Testament en met name in de persoon en in het werk van de Heere Jezus Christus. Dan worden ons diezelfde dingen in verkondigd. Nog maar kort geleden waren we in de geest op Golgotha. En toen was daar in de prediking die gekruisigde Christus. En alles wat die gekruisigde Christus ons zei, dat had te maken met het recht van God. In dat kruis van Christus, in het lijden, in het bloed, in de dood van Christus, wordt ons verkondigd, naast een hele hoop andere dingen, ik weet dat, maar ook deze boodschap: de zonde blijft niet onbezocht. Echt niet. Want als God dit deed aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? De zonde blijft niet onbezocht. De Heere vergeldt het kwaad. Zelfs zijn eigen zoon moest er voor lijden en sterven. Moest er voor nederdalen ter helle. En wat zei die boodschap van het kruis? En wat zei op nog duidelijke toon de boodschap van het open graf op de Paasdag? Dat het alleen maar genade is, gemeente, als een zondaar zalig wordt. Je kunt er nou zelf ook niks aan toevoegen. En je kunt er niks aan bijdragen. En je kunt er niet omheen. En je kunt niet langs die gekruisigde zalig worden. En je kunt niet buiten het bloed van de Heer Jezus om vergeving ontvangen. En je kunt niet buiten de geest van Christus vernieuwing van je leven ontvangen. En je kunt niet buiten de paaskracht van de opgestane zaligmaker een nieuw schepsel worden. Het kan alleen door hem. Het kan alleen door God. Het kan alleen door Gods onbegrijpelijke en onnaspeurlijke en onverklaarbare genade. Anders niet. En zo wordt ons in Christus eigenlijk hetzelfde verkondigd als wat ons in die puinhopen van Jericho verkondigd werd, maar in hem nog veel rijker. Want in hem wordt het verklaard. In hem worden de deugden Gods één voor één uitgestald. En in hem is nog veel duidelijker zichtbaar geworden wat God ervoor over had om zondaren zalig te maken en om mensen straks tenslotte in het hemels Kanaan te brengen. Maar dan moeten we het wel gaan leren beleven op de manier waarop God het ons wil laten leren beleven. Met afbraak van onszelf. Je valt er dan ook helemaal buiten. Want als het over de Kanaanieten gezegd wordt, dan geldt het ook ons, gemeente. En laten we het ons laten gezeggen, dat geen zondaar het wis verderf zal kunnen ontkomen. En ook wij met onze kerkelijke achtergrond en met onze godsdienstige opvoeding en met onze christelijke levenswandel, althans tot zover, staan buiten de genade Gods en liggen onder het oordeel. Er is geen mens die het recht ontvangen heeft in zichzelf om te menen dat hij vrij is en vrij uitgaat. En juist dat zal ons des te beter doen beseffen. Die overtuiging zal ons des te meer ertoe moeten dringen om onze hoop alleen maar te vestigen op Gods zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Om alleen langs die genadeweg het behoud te zoeken en alle andere middelen en wegen prijs te geven. Gemeente, hoe staat het daarmee in ons leven? Geef mij, zegt u dat ook, Jezus. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Waar steunt u op? Wat hebt u nou eindelijk? Als u nou alles eens een keer eerlijk onderzoekt, wat hebt u nou als grond om straks de eeuwigheid aan te doen? Op grond waarvan kunt u nou zo meteen uw hoofd neerleggen als uw laatste moment aangebroken is? Is het de gerechtigheid en het bloed van Christus alleen? Of denkt u voor God te kunnen bestaan en verschijnen met nog wat anders? Denkt u dat het wel voldoende is als je kerkganger bent geweest? En als je de dingen toch niet al te onverschillig hebt beleefd, maar ook nog een stuk ernst hebt gehad? En als je toch geprobeerd hebt eerlijk te leven en anderen ook te geven waar ze recht op hebben. En ook nog eens een beetje aandacht te geven aan anderen. En misschien voor de Heer en voor zijn dienst ook nog wel het een en ander gedaan hebt. Het zij een offervaardigheid, het zij een hulpvaardigheid. Of als je inderdaad ook nog wel eens wat ontroerd bent geweest en wat aandoeningen hebt gehad en gevoel erbij gehad. En in je gevoeligheid ook wel eens hebt durven denken en geloven en fijn kunnen zingen enzovoort. Wat dat laatste betreft, ik zeg niet dat dat allemaal niks is en dat dat allemaal nergens vandaan komt. Dat is nog weer een heel andere vraag, maar het kan uw grond niet zijn. Dan kun je je hoofd niet op neerleggen. Daar kun je niet mee sterven. Bedekt achter het bloed van Christus. Schuilend achter zijn gerechtigheid. En dat niet onbewust, nee, niet onbewust, maar heel bewust in het geloof daar werkzaamheden en oefeningen mee hebben en ontvangen en houden. Om zo op Gods genade alleen hopend en op de kosten van hem die het alles betaald heeft, je laatste reis te gaan maken. En om zo door het bloed van Christus gereinigd zijnde, straks rein voor God te mogen verschijnen. Gemeente, die boodschap, ik zei het nog veel duidelijker dan bij Jericho's puinhopen, klinkt op uit het Nieuwe Testament. En dat evangelie, dat mag ons verkondigd worden. En dat mag ons nog verkondigd worden. In een tijd waarin de moderne Agaps ook aan het werk zijn. En waarin de moderne Hiels ook aan het werk zijn. En waarin allerlei theologen de taak van Agap en Hiel aan het overnemen zijn. Om zo de boodschap van het woord van God te ontkrachten. En een andere boodschap ons voor te houden. Want het wordt ons ook wijsgemaakt. Oh ja, je kunt zondigen, maar God is barmhartig en die vergeeft alles. Die begrijpt veel, hij begrijpt heel veel en dus vergeeft hij ook veel. Maak je geen zorgen, je legt je hoofd rustig neer. Zalig worden uit genade, jawel, jawel, natuurlijk wel. Zalig worden uit genade, maar ga jij zelf ook maar aan het werk en doe jij alles maar. En wees maar druk en actief en zit maar in een commissie zo en zit maar doen dit werk maar zus en zo. En dat zal allemaal door de Heere niet vergeten worden. En met de misbruik van een aantal bijbelteksten wordt ons deze weg der zaligheid gewezen die een andere weg is. Laten we ons houden aan de puinhopen van Jericho. En aan de boodschap die God daar liet verkondigen. Meer nog, laten we ons houden aan de boodschap van Golgotha. Van het kruis. En de boodschap van Jozefs hof. Het open graf. De gerechtigheid van Christus. Het bloed van de Zoon van God. Amen. Psalm 4, het vierde vers.
Laten wij samen danken. Heere, laat dat in oprechtheid zijn als we nu nogmaals tot u naderen. Met erkentenis ook van onze zonden. Want we kunnen het wel over Achab hebben en we kunnen het over Hiel hebben, Heer. En we kunnen hun zonden aanwijzen, hun goddeloosheid. Maar we moeten onszelf niet over het hoofd zien. En als u deze mensen aan ons voorstelt, dan stelt u ons de vraag, kijk eens naar hen. En herkent u soms iets? En dan kunnen wij niet anders doen dan, Heer, dan in alle eerlijkheid erkennen voor uw heilig aangezicht. Dat al gaan we mogelijk zo ver niet als dat deze twee gingen. Er in ons leven ook heel wat is dat tegen ons getuigt. Waaruit blijkt dat wij uw woord ook niet altijd die ernstige aandacht geven die dat woord verdient. En waaruit blijkt dat we dat woord van u ook niet zo echt geloven dat ons hele leven daardoor bepaald wordt. Maar dat er in ons leven ook heel wat dingen zijn waaruit blijkt dat we dat woord van u eigenlijk ook niet geloven. En dat we het ook wel tot zwijgen durven brengen. En dat we er ook wel overheen durven stappen. En dat we er ook wel een keer niet meer aan durven en willen denken. En wat zijn we dan anders in uw ogen? Heere, u liet het volk Israël weten, eeuwenlang, dat de zonde niet ongestraft blijft. Dat laat u ons ook weten. En verstaan we dat? En handelen we daar ook naar? En als we het nog nooit geleerd hebben om daarnaar te handelen, leer het ons nu, o God. We kunnen die boodschap wel tot zwijgen brengen, maar die is niet tot zwijgen te brengen. Tot in eeuwigheid niet. En we hebben de boodschap gehoord zoals Israël die hoorde, zoals die ons nog veel duidelijker verkondigd is, ook in de Heere Jezus met name. Dat zondaren zalig kunnen worden, ja, maar door genade alleen, door het werk Gods, door het werk van God alleen. En wat hebben wij daarmee gedaan? En langs welke andere wegen zijn wij misschien bezig? En welke andere dingen proberen we aan te dragen? En welke andere gronden proberen we te bezitten? O God, bekeer ons ook daarvan, van goddeloosheid en ongerechtigheid, maar ook van eigen gerechtigheid. Geef dat we het verstaan mogen, Heere, voordat het te laat is, dat er inderdaad verzoeken, vergelding van de zonde is, maar dat dat ook gebeurd is voor al degenen die de uwen zijn in de Heere Jezus Christus. En dat hij voor hen de dood inging, hun zonde in zijn lichaam dragende op het hout. En dan is er veiligheid. Maar waar dat gelooft en waar daarbij geleefd wordt, en waar de opgestoken naar de hemel wijzende vinger gezien wordt, en waar de blikrichting in de richting ook van die opgeheven vinger is, daar is schuiling, veiligheid. In de schaduw van de Almachtige. O God, onderwijs ons in de lessen die we vanmorgen geleerd hebben. Om Jezus wil. Amen. Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heere in alles uw betrouwen.
Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.